From the Conference Center at Temple Square in
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 178ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een jeugdwerkkoor uit Caseville en Fruit Heights in Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
We welcome you this afternoon.
Wij heten u welkom vanmiddag op deze algemene bijeenkomst, tweede algemene bijeenkomst van de 178ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Eyring, gevraagd de leiding te nemen. Wij verwelkomen alle aanwezigen hier, iedereen die deze bijeenkomst via de tv, radio of het internet volgt. En iedereen die de satellietuitzending volgt in een van de vele ringcentra verspreid over de wereld. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door een jeugdwerkkoor uit Caseville en Fruit Heights, Utah, met Colleen Paddock als dirigente en Linda Margits aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met I am a child of God. Het openingsgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling James M. Dunn van de 70.
Thank you. Our Heavenly Father,
onze hemelse Vader, in deze onzekere tijden en beroering zijn wij erg dankbaar om ons te bevinden in het midden van apostelen en profeten, om met gezag te spreken in deze laatste dagen. We zijn dankbaar voor de ware beginselen van u en uw Zoon Jezus Christus en van de Heilige Geest. We zijn dankbaar voor de Geest die het koor in deze vergadering heeft gebracht. We zijn zo dankbaar voor de kinderen van de wereld en voor hun toekomst. Help ons, Hemelse Vader, om hen te zegenen en te onderwijzen en ze te beschermen. Wij bidden, Hemelse Vader, dat tijdens deze bijeenkomst dat wij uw tegenwoordigheid bij ons voelen. Dat we mogen weten waarheid. En wij danken u, Hemelse Vader, dat wij allemaal broeders en zusters zijn over de hele wereld. Dat wij uw kinderen zijn. En dat gij van al uw kinderen houdt. Mogen wij dat altijd indachtig zijn en meer proberen elkaar te begrijpen. We bidden dat u met allen wilt zijn die deelnemen aan deze conferentie, aan deze zitting. En willen hen helpen dat ze vanuit hun ziel mogen spreken. Dat wij uw wil begrijpen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
President Monson heeft mij verzocht de algemene autoriteiten, de gebiedszeventigers en de algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk ter steunverlening aan u voor te stellen. Daarna zingt het koor The Light Divine. Vervolgens zullen de ouderlingen Joseph B. Wortlin en Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen tot ons spreken. Wij stellen voor steun te verlenen aan Thomas S. Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Henry Benyon Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen u voor Boyd Kenneth Packer steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en de volgende broeders als lid van dat quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wortlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook en D. Todd Christofferson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. We stellen u voor de raadgevers in het eerste presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. We stellen u voor ouderling Earl C. Tingey te ontheffen als lid van het presidium van de Quorums der 70. En de ouderlingen Earl C. Tingey en Sheldon F. Child als lid van het eerste Quorum der 70. En hun de status van emeritus algemeen autoriteit te verlenen. We stellen u voor de ouderlingen Gerald N. Lund en Robert R. Stoyer te ontheffen als lid van het tweede Quorum der 70. Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verricht, maak dat kenbaar. Wij stellen voor de ouderlingen Jorge A. Rojas en T. Lamar Slade per 1 november 2008 te ontheffen als gebiedszeventigers. Wie hun waardering willen uiten voor deze broeders, maken dat kenbaar. We stellen u voor ouderling J. E. Jensen steun te verlenen als lid van het presidium van de Quorums der 70. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. We stellen u voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie er niet mee instemt, maakt het kenbaar. President Monson, voor zover ik heb kunnen waarnemen, was de steunverlening in het conferentiecentrum unaniem bevestigend. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw geloof, toewijding en gebeden.
Thank you. When I was young,
toen ik jong was, speelde ik graag verschillende sporten. En ik heb daar nog goede herinneringen aan. Maar ze zijn niet allemaal even goed. Ik kan me nog herinneren dat ons voetbalteam een keer een moeilijke wedstrijd had verloren. Ik kwam ontmoedigd thuis. Mijn moeder was thuis. Ze luisterde naar mijn zielige verhaal. Ze leerde haar kinderen om op zichzelf en elkaar te vertrouwen, niet anderen de schuld te geven van hun tegenslagen en in alles hun uiterste best te doen. Als we vielen, verwachten ze van ons dat we opstonden en verder gingen. Dus het advies dat mijn moeder me gaf, was niet geheel onverwacht. En het is me de rest van mijn leven bijgebleven. Ze zei, Jozef, wat er ook gebeurt, geniet ervan. Ik heb vaak over die raad nagedacht. Ik denk dat ze bedoelde dat ieder leven pieken en dalen heeft. Momenten dat het erop lijkt dat de vogels niet zingen en de klokken niet luiden. Maar ondanks ontmoediging en tegenspoed hebben de mensen die het gelukkig zijn een manier gevonden om van de moeilijke tijden te leren en een sterker, verstandiger en gelukkiger door te worden. Er zijn mensen die denken dat algemene autoriteiten zelden pijn, leed of ellende meemaken. Was dat maar waar? Iedere man en vrouw op het podium heeft heel veel vreugde ervaren, maar heeft ook gedronken van de beker, van teleurstelling, verdriet en verlies. De Heer heeft in zijn wijsheid niemand beschermd tegen leed en verdriet. De Heer heeft voor mij de vensters van de hemel geopend en zegeningen en overvloed op mij en mijn familie uitgestort. Maar net als iedereen heb ik momenten in mijn leven gehad dat het leek of de pijn in mijn hart groter was dan ik kon dragen. Op die momenten denk ik terug aan mijn jeugd. Toen ik veel verdriet had als we een wedstrijd verloren. Toen wist ik nog niet wat me later in het leven te wachten stond. Maar als ik momenten van ellende en verdriet had, moest ik altijd aan de woorden van mijn moeder denken. Wat er ook gebeurt, geniet ervan. Hoe kunnen we genieten van dagen vol verdriet? Dat kan niet, in ieder geval niet op dat moment. Ik denk ook niet dat mijn moeder bedoelde dat we ontmoediging moeten onderdrukken of ontkennen dat we pijn hebben. Ik denk niet dat ze bedoelde dat we de akelige realiteit onder het deken van denkbeeldig geluk verstoppen. Maar ik geloof wel dat de manier waarop we met tegenspoed omgaan in belangrijke mate bepaalt hoe gelukkig en succesvol we kunnen zijn. Als we verstandig met tegenspoed omgaan, kunnen de moeilijkste momenten tot groei leiden. Waardoor we weer momenten van groot geluk kunnen ervaren. In de loop der jaren heb ik enkele dingen geleerd die me in moeilijke tijden hebben geholpen. Die wil ik graag met u doornemen. Het eerste wat we kunnen doen is leren lachen. Hebt u ooit een boze weggebruiker gezien die als iemand anders een vergissing maakt, reageert alsof zijn eer, zijn familie, zijn hond en zijn voorouders tot en met Adam zijn beledigd? Of hebt u wel eens het deurtje van een keukenkastje gezien dat op het verkeerde moment open stond en dat door een slachtoffer met een buil op zijn hoofd werd vervloekt en uitgescholden? Er is een tegengif voor dergelijke momenten. Leren lachen. Ik weet nog dat we onze kinderen in de auto propten en naar Los Angeles reden. We zaten met z'n negenen in de auto en raakten steeds de weg kwijt. In plaats van boos te worden, lachten we. Iedere keer als we een verkeerde afslag hadden genomen, lachten we harder. Verdwalen was ons niet vreemd. Toen we een keer naar Cedar City reden, namen we een verkeerde afslag. Het hadden we pas in de gaten toen we 2 uur later het bord Welkom in Nevada zagen. We werden niet boos. We lachten en daarom hadden we weinig momenten van boosheid en verontwaardiging. We hebben veel waardevolle herinneringen aan ons gelach. Ik weet nog dat onze dochter een afspraakje met een onbekende had. Ze had zich netjes opgemaakt en omgekleed en zat op de jonge man te wachten tot toen de deurbel ging. Er kwam een man binnen die een stuk ouder leek, maar ze probeerde beleefd te zijn. Ze stelde hem aan mij, mijn vrouw en haar andere kinderen voor, deed haar jas aan en ging de deur uit. We zagen haar in de auto stappen, maar de auto reed niet weg. Even later stapte onze dochter met rode wangen uit en rende het huis in. De man waarvan ze dacht dat hij haar mee uit zou nemen, was naar ons huis gekomen om een van onze andere dochters op te halen die voor hem en zijn vrouw op de kinderen zou passen. Daar hebben we samen hard om gelachen. We konden zelfs niet ophouden met lachen. Toen de juiste jongeman later mijn dochter kwam ophalen, kon ik me niet aan hem voorstellen, omdat ik nog in de keuken was. Zo hard lachte ik. Ik begrijp dat mijn dochter zich vernederd en beschaamd had kunnen voelen, maar ze lachte met ons mee en daarom lachen we er nog steeds om. Als je de volgende keer op het punt staat om te mopperen, probeer dan te lachen. Dan zult u langer leven en zal het leven van de mensen om u heen ook prettiger zijn. Het tweede wat we kunnen doen is een eeuwig perspectief hebben. U voelt zich in tijden van tegenspoed misschien afgezonderd. U vraagt zich af, waarom ik? Maar de wijzer op het rad van verdriet wijst uiteindelijk ook ooit naar ons. Op een of ander moment moet iedereen verdriet ervaren. Niemand is ervan vrijgesteld. Ik houd van schriften omdat er voorbeelden in staan van grote en edele mannen en vrouwen als Abraham, Sarah, Henoch, Mozes, Jozef, Emma en Brigham. En ieder van hen heeft tegenspoed en verdriet ervaren, waardoor hun karakter werd beproefd, versterkt en verfijnd. Teleurstelling, leed en verdriet leren doorstaan maakt deel uit van onze praktische ontwikkeling. Deze ervaringen, die soms moeilijk te verdragen zijn, zijn wel de ervaringen waardoor ons begrip wordt vergroot, ons karakter wordt opgebouwd en onze liefde voor anderen toeneemt. Omdat Jezus Christus zoveel heeft geleden, begrijpt Hij ons leed. Hij begrijpt ons verdriet. Dus wij maken moeilijke dingen mee, zodat wij ook meer liefde en begrip voor anderen zullen hebben. Denk aan de prachtige woorden die de heiland tegen de profeet Joseph Smith sprak toen hij met zijn collega's in de overweldigende duisternis van Liberty Jail zat. Mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Gij zult over al uw vijanden zegevieren. Met dat eeuwige perspectief vond Jozef troost in deze woorden en dat kunnen wij ook. Soms zijn de momenten die ons met leed lijken te overweldigen de momenten die ons in staat stellen om te overwinnen. Het derde wat we kunnen doen is het beginsel compensatie begrijpen. De Heer compenseert zijn getrouwe kinderen voor elk verlies. Wat is weggenomen en van hen die de Heer liefhebben, zal op zijn eigen manier aan hen worden teruggegeven. Hoewel het misschien niet gebeurt op het moment dat wij willen, weten de getrouwen dat iedere traan uiteindelijk honderdvoudig zal worden vergoed met tranen van vreugde en dankbaarheid. Een van de zegeningen van het evangelie is weten dat als het eind van ons aardse leven is bereikt, het leven aan de andere kant van de sluier doorgaat. Daar krijgen we nieuwe mogelijkheden. Zelfs de dood kan ons de eeuwige zegeningen niet ontnemen, die ons zijn beloofd door een dierbare Hemelse Vader. Omdat onze Hemelse Vader barmhartig is, heeft Hij het beginsel van compensatie ingesteld. Dat heb ik in mijn eigen leven gezien. Mijn kleinzoon Jozef is autistisch. Het is hartverscheurend voor zijn ouders om met de gevolgen van zijn kwaal om te gaan. Ze weten dat Jozef waarschijnlijk altijd anders dan andere kinderen zal zijn. Ze begrijpen wat dat voor Jozef, maar ook voor de rest van het gezin betekent. Maar wat geeft hij ons veel vreugde? Autistische kinderen vinden het vaak moeilijk om hun emoties te tonen. Maar als hij mij ziet, slaat hij altijd zijn armen om me heen. Hoewel er soms moeilijke momenten zijn, vervult hij ons leven met vreugde. Zijn ouders hebben hem aangemoedigd om aan sport te doen. Toen hij voor het eerst honkbal speelde, stond hij in het verre veld. Maar ik geloof niet dat hij begreep dat hij zo snel mogelijk naar de bal moest rennen. Hij had een veel betere manier bedacht om het spel te spelen. Als er een bal in zijn richting kwam, liet Jozef die gewoon voorbij gaan. Dan haalde hij een andere bal uit zijn zak en gooide die naar de werper. Alle bedenkingen die zijn ouders gehad kunnen hebben bij het opvoeden van Jozef, alle offers die ze hebben gebracht, worden tienvoudig gecompenseerd. Omdat hij zo'n uitgelezen geest is, hebben zijn ouders veel geleerd over gehandicapte kinderen. Ze hebben uit eigen ervaring gezien hoe ruimhartig en liefdevol familieleden, buren en vrienden kunnen zijn. Ze hebben zich verheugd in de vooruitgang die Jozef heeft gemaakt. Ze hebben zich verwonderd over zijn goedheid. Het vierde dat wij kunnen doen is op onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus vertrouwen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. De Heer Jezus Christus is onze partner, onze hulp en onze voorspraak. Hij wil dat wij gelukkig zijn en hij wil dat wij succes hebben. Als wij ons deel doen, zal hij ons helpen. Hij die beneden alles is afgedaald, zal ons te hulp komen. Hij zal ons troosten en aanmoedigen. Hij zal ons sterken in onze zwakheden en in ons leed. Hij zal zwakke dingen sterk voor ons laten worden. Een van onze dochters werd ernstig ziek na de geboorte van een baby. We hebben voor haar gebeden, we hebben haar gezalfd en haar zo goed mogelijk geholpen. We hoopten dat ze met gezondheid gezegend zou worden, maar de dagen werden maanden en de maanden werden jaren. Ik vertelde haar een keer dat deze beproeving misschien iets was waar ze de rest van haar leven mee zou moeten kampen. Op een ochtend pakte ik een kaartje en deed het in mijn schrijfmachine. Ik typte onder andere de volgende woorden voor haar. Het eenvoudige mysterie is, vertrouw op God, doe je best en laat de rest aan hem over. En ze vertrouwde inderdaad op God, maar ze bleef ziek. Ze moest nog jarenlang lijden, maar uiteindelijk zegende de Heer haar en werd ze genezen. Ik ken mijn dochter goed en geloof dat zij, ook als ze nooit was genezen, toch op haar hemelse Vader was blijven vertrouwen en de rest aan hem had overgelaten. Hoewel mijn moeder al jaren geleden is gestorven om haar eeuwige beloning in ontvangst te nemen, zijn haar woorden in mijn gedachten achtergebleven. Ik herinner me het advies dat ze me een jaar geleden gaf toen mijn team een wedstrijd had verloren. Wat er ook gebeurt, geniet ervan. Ik weet waarom er een tegenstelling in alle dingen moet zijn. Tegenspoed kan ons tot zegen zijn als we er goed mee omgaan. We kunnen ervan leren houden. Als we naar humor zoeken, naar het eeuwige perspectief op zoek zijn, het beginsel van compensatie begrijpen en dichter bij onze hemelse Vader komen, kunnen we ontberingen en tegenspoed doorstaan. Dan kunnen we net als mijn moeder zeggen, wat er ook gebeurt, geniet ervan. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Van de algemene autoriteiten van de kerk.
There is no man more beloved.
Is wordt geen man meer geliefd. We houden van hem om de toespraken die hij ons gaf. Toen Adam en Eva gewillig de sterfelijkheid betraden, wisten ze dat ze in deze celestiale wereld doornen en distelen en moeilijkheden van iedere aard zouden kennen. Wellicht beseften ze ook dat de grootste beproeving niet zou bestaan uit de toekomstige moeilijkheden en gevaren, maar uit het feit dat ze niet meer in Gods tegenwoordigheid zouden zijn. Verwijderd van hem, met wie ze persoonlijk omgang hadden, die hen van aangezicht tot aangezicht van raad had voorzien. Na deze bewuste keuze vermeldt het scheppingsverslag, en ze zagen hem niet, want ze waren uit zijn tegenwoordigheid gesloten. Van alle andere zorgen die ze al hadden, was dit ongetwijfeld de grootste. Maar God wist voor welke moeilijkheden ze kwamen te staan. En hij wist heel goed hoe eenzaam en bezwaard ze zich soms zouden voelen. Hij bleef dan ook over zijn uitdijende sterfelijke familie waken. Hij luisterde altijd naar hun gebeden en stuurde profeten en later apostelen. Om hen te onderrichten, raad te geven en te leiden. Maar op speciale momenten stuurde hij ook engelen, hemelse boodschappers, om zijn kinderen te zegenen. Om ze te laten weten dat de hemel altijd heel dichtbij was en zijn hulp nabij. Zo gebeurde het kort nadat Adam en Eva waren verdreven naar de eenzame en sombere wereld, dat er een engel aan hen verscheen, die hen de betekenis van hun offers uitlegde en de verzoenende rol van de beloofde verlosser die zou komen. Toen de komst van deze heiland nabij was, kreeg Maria van een engel te horen dat zij de moeder van de Zoon van God zou worden. Toen werd een schare engelen aangewezen om te zingen in de nacht dat de baby Jezus was geboren. Kort daarna werd Jozef door een engel gewaarschuwd dat de pasgeboren baby in gevaar was en dat hij met zijn gezin naar Egypte moest vluchten om veiligheid te zoeken. Toen het weer veilig was om terug te keren, bracht een engel het gezin ervan op de hoogte. En het keerde het drietal naar hun eigen land terug. Vanaf het begin en door alle bedelingen heen, heeft God engelen als zijn afgezanten gestuurd om zijn liefde en zorg voor zijn kinderen over te brengen. Ik ben nu niet in de gelegenheid om verder in te gaan op de schriften en onze eigen geschiedenis in de laatste dagen, die zo vol zijn met verhalen over engelen die mensen op aarde hebben gediend. Maar deze leringen en geschiedenis zijn magnifiek. Dergelijke wezens zijn doorgaans niet zichtbaar. Soms zijn ze dat wel. Maar zichtbaar of onzichtbaar, ze zijn altijd dichtbij. Soms zijn hun taak en boodschap van groot belang voor de hele wereld. Soms zijn de boodschappen meer persoonlijk bedoeld. Soms heeft een engel de taak om te waarschuwen. Maar meestal is het doel te voorzien in troost. Een vorm van barmhartige aandacht of leiding in moeilijke tijden. Toen Lehi zich in zijn droom op een angstwekkende plek bevond, een donkere en sombere wildernis, zoals hij het beschreef, kwam een engel voor hem staan. Een man gekleed in een wit gewaad, die tot mij sprak, zei Lehi, en mij verzocht hem te volgen. Lehi volgde hem en kwam uiteindelijk veilig terecht op het pad van verlossing en heil. In ons leven komen we allemaal donkere en sombere plaatsen tegen. Perioden van verdriet of angst of ontmoediging. De tijd waarin we nu leven is vol wereldwijde onrust. Met financiële crisis, energieproblemen, terroristische aanslagen en natuurrampen. Dit alles leidt ertoe dat wij ons als personen en gezinnen niet alleen zorgen maken om een huis om in te wonen en voedsel om te eten, maar ook over de uiteindelijke veiligheid en het welzijn van onze kinderen en de hedendaagse profetieën over onze planeet. Nog ernstiger en soms daaraan verwant zijn de problemen van ethisch, moreel en geestelijk verval in allerlei bevolkingsgroepen, zowel grote als kleine, dichtbij en ver weg. Maar ik getuig dat er nog steeds engelen worden gestuurd om ons te helpen. Net als bij Adam en Eva, om de profeten te helpen en om de heiland van de wereld zelf te helpen. Matthäus tekent in zijn evangelie op dat na de verzoekingen van Christus door Satan in de woestijn er engelen kwamen en hem dienden. Zelfs de Zoon van God, die zelf een God is, had behoefte aan hemelse vertroosting tijdens zijn leven op aarde. En deze bediening zal tot de rechtvaardige komen tot het einde der tijden. Mormon zei eens tegen zijn zoon, Moroni, die later zelf een engel zou worden, heeft de dag van wonderen opgehouden? Of zijn engelen opgehouden te verschijnen aan de mensenkinderen? Of heeft hij hun de macht van de Heilige Geest onthouden? Of zal hij dat doen, zolang de tijd duurt, of de aarde bestaat, of er op het oppervlak daarvan één mens bestaat, die moet worden gered? Zie, ik zeg u nee. Want het is door geloof dat engelen verschijnen en de mensen dienen. Want zie, zij zijn aan Christus onderworpen, om volgens het woord van zijn gebod te dienen en zich te tonen aan hen die een sterk geloof hebben en een onwrikbare geest in iedere vorm van godsvrucht. Ik vraag iedereen die mijn boodschap hoort om moed te vatten, om vol geloof te zijn en te onthouden dat de Heer heeft gezegd dat Hij onze strijd zou voeren en de strijd van onze kinderen en de strijd van onze kindskinderen. En hoe maken we aanspraak op die verdediging? Zoek ijverig, bid altijd en wees gelovig, zegt de Heer. En alle dingen zullen voor uw welzijn samenwerken, indien gij oprecht wandelt en het verbond in gedachten houdt waarmee gij u onderling verbonden hebt. De laatste dagen is geen periode om te vrezen en te beven. Het is wel een periode om gelovig te zijn en onze verbonden in gedachten te houden. Ik heb nu kort gesproken over hemelse hulp van engelen die tot ons komen om ons bij te staan in moeilijke tijden. Maar als we spreken over hen die een werktuig zijn in Gods handen, bedenk dan dat engelen niet alleen van de andere kant van de sluier komen. Met sommige van hen hebben we persoonlijk contact, hier en nu, elke dag. Sommige van hen wonen bij ons in de buurt. Sommige van hen hebben ons ter wereld gebracht. En in mijn geval heeft een ervan erin toegestemd om met mij te trouwen. De hemel lijkt inderdaad altijd heel dichtbij als we de blijken van Gods liefde zien in de vriendelijkheid en toewijding van mensen die zo goed en zo puur zijn, dat ze met recht een engel worden genoemd. Elder James Dunn sprak hier 45 minuten geleden over dit koor van de kinderen. En waarom niet? Met de geest en de gezichten van deze kinderen voor ons mag ik u iets vertellen over een overleden vriend en collega van mij van de BYU, Clint D. Barris. En dit doe ik met toestemming van zijn vrouw Marilyn en hun familie. Broeder Barris vertelde eens over zijn jeugd op een grote boerderij in Idaho en hoe hij 's avonds de koeien bijeen moest drijven om te worden gemolken. De koeien grazen in een wei vlak naast de vaak veranderlijke Teton River. In het gezin van Barris gold dan ook de strikte regel dat tijdens het seizoen met hoogwater en sterke stromingen de kinderen nooit achter koeien aan mochten gaan die de rivier waren overgestoken. Ze moesten dan altijd naar huis gaan en de hulp van een volwassene inroepen. Op een zaterdag, vlak na zijn 7e verjaardag, hadden de ouders van broeder Barris beloofd het gezin mee te nemen naar de film als de klusjes op tijd klaar waren. Maar toen de jonge Clint in de wei aankwam, waren de koeien die hij zocht de rivier overgestoken, ook al was het hoog water. Hij wist dat de zeldzame kans op een avondje naar de film nagenoeg was verkeken en besloot zelf achter de koeien aan te gaan, ook al was hij vele malen gewaarschuwd dat nooit te doen. De zevenjarige spoorde zijn oude paard Banner aan de koude, snelle stroom in te gaan. Het hoofd van het paard stak nauwelijks boven het water uit. Een volwassene op het paard zou veilig zijn geweest. Maar op de jonge leeftijd van broeder Barris ging hij volledig kopje onder in de stroom. Behalve de enkele keren dat het paard naar voren schoot en Clint's hoofd net genoeg boven het water uitkwam, zodat hij naar lucht kon happen. Ik ga nu verder met de woorden van broeder Barris zelf. Toen Banner eindelijk de andere oever opklom, besefte ik dat ik mijn leven ernstig in gevaar had gebracht en dat ik iets verschrikkelijks had gedaan. Ik was opzettelijk ongehoorzaam geweest aan mijn vader. Ik vond dat ik mezelf alleen kon vrijpleiten door de koeien veilig thuis te brengen. Dan zou mijn vader me misschien vergeven. maar het was al bijna donker. En ik wist niet precies waar ik was. Ik voelde me opeens wanhopig. Ik was nat en koud, verloren en bang. Ik stapte van die oude banner af, viel bij zijn voet op de grond neer en begon te huilen. Tussen de hevige snikken door probeerde ik te bidden. Met steeds maar de volgende woorden tot mijn Vader in de hemel. Het spijt me. Vergeef me. Het spijt me. Vergeef me. Ik bad een lange tijd. Toen ik uiteindelijk opkeek, zag ik door mijn tranen heen een gedaante in een wit gewaad. En hij liep naar mij toe. In het donker was ik ervan overtuigd dat er een engel was gestuurd als antwoord op mijn gebeden. Ik hield me doodstil toen de gedaante naderbij kwam, omdat ik zo onder indruk was door wat ik zag. Zou de Heer echt een engel naar mij sturen, die zo ongehoorzaam was geweest? Toen hoorde ik een bekende stem zeggen: Zoon, ik heb naar je gezocht. In het donker herkende ik de stem van mijn Vader. En ik rende naar zijn uitgestrekte armen. Hij hield me stevig vast en zei toen zachtjes: Ik maakte me zorgen. Ik ben blij dat ik je gevonden heb. Ik probeerde hem duidelijk te maken hoe erg het me speet, maar ik kon alleen maar onsamenhangend stamelen. Bedankt, donker, bang, rivier, alleen. Later die avond kwam ik erachter dat toen ik niet van het weiland was teruggekeerd, mijn vader naar me op zoek was gegaan. Toen hij mij en de koeien nergens kon vinden, wist hij dat ik de rivier was overgestoken en dat ik in gevaar was, omdat het donker was en er geen tijd te verliezen was. Deed hij zijn kleren uit tot op zijn lange witte ondergoed. Hij knoopte zijn schoenen om zijn nek en hij zwom een verraderlijke rivier over om zijn eigenzinnige zoon te redden. Mijn geliefde broeders en zusters, ik getuig van engelen, zowel de hemelse als de aardse. Daarbij getuig ik dat God ons nooit alleen of zonder hulp laat in de moeilijkheden die we ondergaan. Ook zal hij dat niet doen, zolang de tijd duurt, of de aarde bestaat, of er op het oppervlak daarvan één mens of man, vrouw of kind bestaat, die moet worden gered. Er zijn soms omstandigheden, wereldwijde of persoonlijke, waarin we ons van God verwijderd voelen, uit de hemel gesloten, verloren en alleen, op een donkere en sombere plaats. Vaak kan die onrust door ons eigen toedoen ontstaan, maar dan nog waakt de Vader van ons allen over ons en biedt Hij ons hulp. En er zijn altijd die engelen om ons heen, die komen en gaan, zichtbaar en onzichtbaar, bekend en onbekend, sterfelijk en onsterfelijk. Mogen wij allemaal meer geloof hebben in en meer dankbaarheid hebben voor de belofte van de Heer in een van de, zoals in een van de favoriete schriftteksten van President Monster staat. Ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn. En mijn geest zal in uw hart zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. En mogen wij bij het bidden om hulp van die engelen allemaal proberen zelf ook iets meer een engel te zijn. Door een vriendelijk woord, een sterke arm, een uiting van geloof en het verbond waarmee wij ons onderling verbonden hebben. Mogelijk zijn wij dan de afgezanten van God voor iemand, misschien een kind van het jeugdwerk, die uitroept: donker, bang, rivier, alleen. Daar bid ik voor, in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and the congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu: Teach me to walk in the light. En dat met het geloof waarover ouderling Orland heeft gesproken. Leer mij te wandelen in het licht van de Heer is lofzang 198. Na de samenzang spreken de ouderlingen Gerald Cossé en Lawrence E. Corbridge van de 70 ons toe. Zij worden gevolgd door ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der 12 Apostelen. Teach me to walk in the light.
This is the 178th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ouders staan vaak verbaasd over de antwoorden van hun kinderen op vragen van volwassenen. Toen mijn vrouw en ik op een avond weg waren, had de oppas van onze kinderen, die nieuwsgierig was geworden door het gebed dat ze de kinderen had horen uitspreken, gevraagd: wat is dan het verschil tussen jullie godsdienst en de mijne? Het antwoord van onze 8-jarige oudste zoon, dochter, volgde onmiddellijk: onze godsdienst is bijna hetzelfde, alleen weten wij veel meer dan jullie. Ze wilde haar oppas echt niet beledigen. Mijn dochtertje wilde alleen maar op haar eigen manier duidelijk maken hoe belangrijk heiligen der laatste dagen het vinden om kennis te vergaren. Joseph Smith heeft gezegd, het is voor een mens onmogelijk om in onwetendheid gered te worden. Daar heeft hij aan toegevoegd, het beginsel kennis is het beginsel van eeuwig heil. En iedereen die niet voldoende kennis vergaart om gered te worden, zal vervloekt worden. Deze kennis is gegrondvest op het begrip van de aard van God en Jezus Christus en het heilsplan dat ze hebben opgesteld om in zijn tegenwoordigheid te kunnen terugkeren. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het beginsel kennis wordt vaak verkeerd begrepen. De heerlijkheid Gods is intelligentie. Dat overtreft alles wat we ooit met ons eigen verstand kunnen begrijpen. Mensen die op zoek naar God zijn, denken soms dat ze hem in intellectuele, ingewikkelde denkbeelden moeten vatten. Maar onze Hemelse Vader staat altijd klaar voor ons. Hij past zich aan ons niveau aan. Als hij naar een klein kind gaat, past hij zichzelf aan de taal en vaardigheid van een klein kind aan. God zou inderdaad onrechtvaardig zijn als het evangelie alleen toegankelijk was voor de intellectuelen. In zijn goedheid heeft hij ervoor gezorgd dat goddelijke waarheid voor al zijn kinderen te begrijpen is, ongeacht hun opleiding of intelligentie. Het feit dat een beginsel ook door een kind kan worden begrepen, is eigenlijk een bewijs van zijn macht. President John Taylor heeft gezegd, het getuigt van ware intelligentie als een man een groots en ondoorgrondelijk onderwerp zodanig kan ontvouwen en vereenvoudigen dat een kind het kan begrijpen. In plaats van zijn invloed te beperken, stellen zuiverheid en eenvoud van uitdrukking de Heilige Geest in staat om met meer zekerheid tot het hart van de mens te getuigen. Tijdens zijn aardse zending vergeleek Jezus voortdurend de eenvoud en oprechtheid van zijn leerlingen met de ingewikkelde redeneringen van de fariseeën en andere wetgeleerden. Zij probeerden hem steeds opnieuw met hun ingewikkelde vragen te testen, maar zijn antwoorden waren altijd glashelder en kinderlijk eenvoudig. Op een dag stelden zijn discipelen hem de volgende vraag. Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der Hemelen? Jezus riep een kind bij zich, zette het kind in hun midden en zei, voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der Hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der Hemelen. Een andere keer zei Jezus, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. De Bijbel is waarschijnlijk het onderwerp van meer uitleggingen en filosofische discussies geweest dan enig ander boek. Maar een kind dat dit boek voor het eerst leest, heeft minstens net zoveel of niet meer kans om de leer te begrijpen als de meeste schriftgeleerden. De leringen van de Heiland zijn voor iedereen aangepast. Een kind kan op 8-jarige leeftijd voldoende kennis hebben om de wateren des doops in te gaan en met volledig begrip een verbond met God te sluiten. Wat zou een kind leren van het verhaal van de doop van Jezus? Jezus werd door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt. De Heilige Geest daalde op hem neer in lichamelijke gedaante als een duif. Er was een stem te horen die zei, gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Het kind zou goed begrijpen wat de Godheid is. 3 aparte personen in volledige eenheid, God de Vader, zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Veel afvalligheid, zowel collectief als individueel, is terug te voeren tot de afwijzing van de beginselen eenvoud en duidelijkheid. In het boek van Mormon hekelde de profeet Jacob de mensen uit oude tijden, want zij verachten het duidelijk woord en doodden de profeten en zochten naar dingen die ze niet konden begrijpen. Wel nu, wegens hun verblindheid, een verblindheid die veroorzaakt werd door het voorbijzien van het doel, moeten ze wel vallen, want God heeft hun zijn duidelijkheid ontnomen en hun, omdat ze dat verlangden, vele dingen gegeven die ze niet kunnen begrijpen. Soms denken we misschien, het is te gemakkelijk. Net als Naaman, de Syrische legeroverste, die door zijn hoogmoed aarzelde om de raad van Elisa op te volgen. Raad die in zijn ogen te eenvoudig was om zijn melaatsheid te genezen. Zijn dienstknechten lieten hem zijn dwaasheid inzien. Mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zou je dat dan niet doen? Hoeveel te meer, nu hij tot u gezegd heeft, baat u en gij zult rein worden. Dus daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan naar het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen en hij was rein. Zijn reiniging was niet alleen lichamelijk, zijn geestelijke vlees werd ook gereinigd toen hij die prachtige les in nederigheid leerde. Kleine kinderen hebben een geweldige aanleg om te leren. Ze vertrouwen hun leerkracht volledig met een zuivere geest en veel nederigheid. Met andere woorden, dezelfde eigenschappen die de deur naar de hemel, de Heilige Geest, openen. Hij is het middel waardoor we kennis van geestelijke zaken kunnen ontvangen. Paulus schreef aan de Korintiërs, zo weet ook niemand wat in God is dan de Geest Gods. En daar voegde hij aan toe, doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. We weten dat de natuurlijke mens een vijand van God is, tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige Geest. Daarom moet hij worden als een kind, onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde, gewillig zich te onderwerpen aan alles wat de Heer goeddunkt hem op te leggen. Ja, zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt. In zijn filosofisch kort verhaal, The Little Prince, de kleine prins, beschrijft Antoine de Saint-Exupéry de verwarring van een jongetje dat een rozenveld ziet en moet toegeven dat de bloem die hij met zoveel liefde heeft verzorgd helemaal niet uniek is, maar eigenlijk een doodgewone bloem. Dan besefte hij dat het niet het uiterlijk is wat zijn roos uniek maakt, maar de tijd en de liefde die hij besteed heeft aan de verzorging. En hij zegt, mensen kweken 5000 rozen in dezelfde tuin en vinden niet wat ze zoeken. En toch kan hetgeen ze zoeken in een enkele roos een beetje water gevonden worden. Maar hun ogen zijn blind. Je moet met je hart op zoek gaan. Op dezelfde manier is onze kennis van God niet afhankelijk van de hoeveelheid informatie die we verzamelen. Alle kennis van het evangelie, die nuttig is voor ons eeuwig heil, kan uiteindelijk samengevat worden in enkele leerstellingen, beginselen en essentiële geboden, die al in de zendelingenlessen staan die we voor de doop ontvangen. Als we daarentegen God willen leren kennen, moeten we ons hart openstellen om een geestelijk begrip en een sterk getuigenis van de waarheid van die fundamentele leerstellingen te ontvangen. God kennen is een getuigenis hebben dat Hij werkelijk bestaat en in ons hart voelen dat Hij ons lief heeft. Het is Jezus Christus aanvaarden als onze heiland en een vurig verlangen hebben om zijn voorbeeld te volgen. Als we God en onze naasten dienen, getuigen we van Christus en stellen we de mensen om ons heen in staat om Hem beter te leren kennen. Deze beginselen worden toegepast in wat we in onze wijk of gemeente leren. Voor de leerkrachten in de kerk is het belangrijkste doel van hun les een bekering van hart teweeg te brengen. De kwaliteit van een les is niet afhankelijk van de hoeveelheid nieuwe informatie die wordt geleerd, maar van de mate waarin hij de geest aanwezig stelt en wat de motivatie van de leerlingen om toezinging te doen. Als zij hun geloof oefenen door de lessen in praktijk te brengen, zal hun geestelijke kennis toenemen. Ik bid dat we ons hart leren openstellen als een klein kind en vol vreugde het krachtige maar eenvoudige woord van God zullen horen en toepassen. Ik geef u mijn getuigenis dat als we dat doen, we de kennis zullen ontvangen van de verborgenheden van God en de vredige dingen, datgene wat vreugde brengt, datgene wat het eeuwige leven brengt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
In the beginning,
in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. Hij heeft gezegd, ik ben de Alpha en de Omega, Christus de Heer. Ja, ik ben het begin en het einde, de verlosser der wereld. Hij heeft gezegd, maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Hij heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren, en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Hij heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Hij heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Hij heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus Christus is de weg. Hij is het licht en het leven, het brood en het water, het begin en het einde, de opstanding en het leven, de heiland van de wereld, de waarheid en de weg. Er is maar één weg die naar geluk en voldoening leidt. Hij is de weg. Elke andere weg, elke willekeurige andere weg ook, wat voor andere weg dan ook, is waanzin. Hij biedt een bron van levend water aan. Of we drinken en hebben nooit meer dorst, of we doen dat niet en blijven dorstig. Hij is het brood des levens. Of we eten en hebben nooit meer honger, of we doen het niet en blijven altijd zwak en hongerig. Hij is het licht van de wereld. Of we volgen hem en kunnen goed zien, of we doen het niet en blijven altijd blind en in duisternis ronddolen. Hij is de opstanding en het leven. Hij heeft gezegd, de woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Of we leren van hem en hebben een overvloedige leven, of we doen het niet en blijven doodstil. Hij is de heiland van de wereld. Of we accepteren de zegeningen van zijn verzoening en worden gereinigd en gezuiverd, waardig om zijn geest bij ons te hebben. Of we doen het niet, dwaas genoeg niet en blijven alleen en onrein. Hij is de weg. Wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest. Het plan van de Vader werd door de Zoon aanvaard en uitgevoerd, zodat wij de Heilige Geest konden ontvangen. De weg van de Vader is de weg van de Zoon. Hij heeft gezegd, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Alleen God kan ons staande houden. Alleen Hij kan ons hart laten kloppen en ons adem geven. Alleen Hij kan ons behoeden en beschermen. Alleen Hij kan ons de kracht geven om onze lasten te dragen. Alleen Hij kan ons kracht, kennis, gemoedsrust en vreugde geven. Alleen Hij kan ons onze zonden vergeven. Alleen Hij kan ons genezen. Alleen Hij kan ons veranderen en een goddelijke ziel smeden. Alleen Hij kan ons terugbrengen in de tegenwoordigheid van de Vader. En Hij zal het allemaal doen en nog meer als we Hem indachtig zijn en zijn geboden onderhouden. Wat moeten we dus doen? We moeten Hem indachtig zijn en zijn geboden onderhouden. Dat is het enige verstandige om te doen. Johannes de Doper heeft gezegd dat hij met water doopte, maar dat Jezus met de Heilige Geest doopte. Niets in dit leven is van grotere waarde dan de goddelijke gave van de Heilige Geest. Hij is de bron van geluk, vrede, gemoedsrust, kennis, kracht, leiding, vertrouwen, liefde en al het andere goede. Hij is de kracht waardoor wij veranderd kunnen worden en waardoor onze zwakheden sterke kanten kunnen worden. Hij is de kracht waardoor de Heer zich openbaart aan hen die in Hem geloven. Al het goede is afhankelijk van het verkrijgen en behouden van de kracht van de Heilige Geest. Alles is daarvan afhankelijk. Daarom is Jezus Christus naar de hof van Gethsemane gegaan om onze zonden te overwinnen. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Hij heeft de straf voor onze fouten ondergaan. Hij heeft ons leergeld betaald. Ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft. Ik weet alleen dat hij het gedaan heeft. En omdat hij het gedaan heeft, kunnen u en ik vergeving van onze zonde ontvangen en met zijn kracht begiftigd worden. Alles is daarvan afhankelijk. Wat moeten we dus doen? De naam van de Zoon op ons nemen, Hem altijd indachtig zijn en zijn geboden onderhouden die Hij ons heeft gegeven, opdat wij zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Alles is daarvan afhankelijk. Een van de populairste en aantrekkelijkste opvattingen van de mens luidt: leef zoals je wilt, doe wat je wilt, wees jezelf en laat je niet door anderen vertellen wat je moet doen. De Heer zegt, ik ben de weg. Hij zegt, volg mij. Hij zegt, wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. We geloven wellicht onterecht dat we hem niet daadwerkelijk kunnen volgen, omdat zijn levensnormen zo verschrikkelijk hoog waren dat ze onbereikbaar lijken. We denken dat het te moeilijk is, te hoge grepen, te veel en buiten ons bereik. In ieder geval op dit moment. Geloof dat nooit. Hoewel de normen van de Heer het hoogst zijn, mogen we nooit denken dat ze alleen door een kleine groep bekwame mensen bereikt kunnen worden. Als we dat toch denken, worden we door onze levenservaring misleid. We hebben hier ervaren dat de hoogste prestaties altijd het moeilijkst zijn. En dat ze alleen te bereiken zijn door een kleine groep van de meest bekwame mensen. Hoe hoger de norm, hoe minder mensen die kunnen bereiken. Dat is hier niet het geval. Want in tegenstelling tot iedere andere ervaring is dit geen menselijke onderneming. Maar het is het werk van God. Het is Gods werk en het is zijn heerlijkheid om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Daar is niets mee te vergelijken. Nergens, nooit. Geen inspanningen, instellingen, plannen, programma's of systemen die ooit door de mens zijn bedacht, hebben toegang tot de verlossende en veranderende kracht van de verzoening van Jezus Christus en de gave van de Heilige Geest. Daarom is de uitnodiging van de Heer om hem te volgen niet alleen de hoogste, maar hij is voor iedereen bereikbaar. Niet omdat wij ertoe in staat zijn, maar omdat hij dat is. En omdat hij ons daartoe in staat stelt. Wij geloven dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie. De weg van de Heer is niet moeilijk. Het leven is moeilijk, niet het evangelie. Er is een tegenstelling in alle dingen, overal en voor iedereen. Het leven is voor iedereen moeilijk. Maar het leven is ook eenvoudig. We hebben maar twee keuzes. We kunnen de Heer volgen en met zijn macht begiftigd worden. En gemoedsrust, licht, kracht, kennis, vertrouwen, leiding, liefde en vreugde ontvangen. Of we kunnen een andere weg kiezen. Wat voor weg dan ook, en er alleen voor staan. Zonder zijn hulp, zonder zijn macht, zonder zijn leiding. In verwarring, twijfel, verdriet en wanhoop. En dan vraag ik, welke weg is eenvoudiger? De Heer heeft gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het leven is moeilijk, maar eenvoudig. Sla die weg in en geef het nooit op. Geef het nooit op. Ga gewoon door. Als u de moed niet opgeeft, zult u uw doel bereiken. Er is maar één weg die naar geluk en voldoening leidt. Jezus Christus is de weg. Elke andere weg, iedere willekeurige andere weg, wat voor andere weg dan ook, is waanzin. Ik getuig van hem, de Heer Jezus Christus. Hij is de Zoon van de levende God. Hij is het brood des levens. Hij is de waarheid, de opstanding en het leven. Hij is de heiland en het licht van de wereld. Hij is de weg. De enige weg. Mogen wij ons gezonde verstand gebruiken en hem volgen. Dat is het in zijn heilige naam, namelijk Jezus Christus. Amen.
The prophet Joseph Smith said.
De profeet Joseph Smith heeft gezegd, de opbouw van Zion is een zaak die het volk van God altijd geïnteresseerd heeft. Het is een onderwerp waarbij profeten, priesters en koningen met bijzondere vreugde hebben stilgestaan. Ze hebben vreugdevol naar deze tijd uitgekeken, naar waarin wij leven. En gestimuleerd door hemelse en vreugdevolle verwachting hebben ze over onze tijd gezongen, geschreven en geprofeteerd. Maar ze zijn gestorven zonder het te mogen aanschouwen. Wij zijn het uitverkoren volk van God om die heerlijkheid in de laatste dagen tot stand te brengen. Zion is zowel een plaats als een volk. Zion was de naam van de aloude stad van Henoch in de dagen voor de zondvloed. En het geschiedde in zijn dagen dat hij een stad bouwde die genoemd werd de stad der heiligheid, ja Zion. Dit Zion duurde ongeveer 365 jaar voort. In het schriftuurlijke verslag staat, en Henoch en zijn gehele volk wandelden met God. En hij verbleef te midden van Zion. En het geschiedde dat Zion niet meer was, want God had het aan zijn eigen boezem ontvangen. En sindsdien deed het gezegde de ronde, Zion is gevloden. Later werden Jeruzalem en haar tempel de berg Zion genoemd. Bovendien profeteerden de schriften van een toekomstig nieuw Jeruzalem, waar Christus zal heersen als koning van Zion, wanneer voor een tijdspanne van 1000 jaar de aarde zal rusten. De Heer noemde het volk van Henoch Zion, omdat zij één van hart en één van zin waren en in rechtvaardigheid leefden, en er waren geen armen onder hen. Elders zei hij, want dit is Zion, de reinen van hart. De tegenpool en tegenstander van Zion is Babylon. De stad Babylon heette eerst Babel, vermaard om de toren van Babel, en werd later de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Het voornaamste gebouw in de stad was de tempel van Bel of Baal, de afgod die door profeten in het Oude Testament de schandgod werd genoemd, vanwege de seksuele verdorvenheden die met de vereringen van gepaard gingen. De wereldgezindheid, de aanbidding van zonde en de ballingschap van Juda in dat land, na de verovering, hebben samen van Babylon het symbool van verdorven samenlevingen en geestelijke gevangenschap gemaakt. In dat licht heeft de Heer tot de leden van zijn kerk gezegd, trek weg uit Babylon, vergader u uit het midden der volken, uit de vier windstreken, van het ene einde des hemels tot het andere. Hij deed een oproep aan de ouderlingen om de ouderlingen van zijn kerk uit te sturen over de hele wereld om deze vergadering tot stand te brengen, wat vandaag de dag nog volop gaande is. En zie, ja, zie, dit moet een roep zijn en de stem des Heren tot alle mensen. Gaat uit naar het land Zion, opdat de grenzen van mijn volk zullen worden uitgebreid en opdat haar ringen kunnen worden versterkt. En opdat Zion zich in de omstreken kan verbreiden. Ook nu vergadert het volk van de Heer zich uit het midden der volken door bijeen te komen in gemeenten, wijken en ringen van de kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen, die over de hele wereld zijn verspreid. Nefi voorzag dat deze heerschappijen gering zouden zijn, maar dat de macht van de Heer neerdaalde op de heiligen van de kerk en van het lam, die op het gehele oppervlak der aarde waren verspreid. En zij waren gewapend met gerechtigheid. De Heer roept ons op om een baken van rechtschapenheid te zijn en hen te leiden die de veiligheid en zegeningen van Zion zoeken. Voorwaar, ik zeg dat u allen, staat op en laat uw licht schijnen, opdat het een standaard voor de natieën zal zijn. En opdat de vergadering in het land Zion en in zijn ringen een bescherming zal zijn en een toevlucht voor de storm en voor de verborgenheid wanneer die onversneden wordt uitgestort op de gehele aarde. Op aanwijzing van de profeet Joseph Smith probeerden de leden van de kerk in de beginjaren het centrum van Zion in Missouri te vestigen. Maar ze waren niet in staat om de heilige stad te bouwen. De Heer legde een van de redenen van hun mislukking uit. Ze hebben niet geleerd gehoorzaam te zijn aan hetgeen ik van hun hand vereiste, maar zijn vervuld met allerlei kwaad en geven niet, zoals het heilige betaamt, van hun bezit aan de armen en bezochten onder hen. En zij zijn niet één volgens de eenheid die de wet van het celestiale koninkrijk vereist. Er waren gekijf en twist en afgunst en strijd en wellustige en hebzuchtige verlangens onder hen. Daarom, met die dingen hebben zij hun erfdeel bezoedeld. Laten we echter niet te hard oordelen over deze heiligen van toen, maar liever naar onszelf kijken of we het er beter van afbrengen. Zion is Zion vanwege het karakter, de eigenschappen en getrouwheid van haar inwoners. Bedenk, de Heer noemde zijn volk Zion omdat zij één van hart en één van zin waren en in rechtvaardigheid leefden. En er waren geen armen onder hen. Als we Zion willen vestigen bij ons thuis en in onze gemeente, wijken en ringen, moeten we aan deze standaard voldoen. Ten eerste is het nodig dat we één van hart en één van zin worden. Ten tweede, persoonlijk en als groep een heilig volk worden. En drie, zo goed voor de armen en behoeftigen zorgen dat er geen armoede meer onder ons is. We kunnen niet wachten tot Zion komt om deze dingen te laten gebeuren. Zion komt alleen als ze aan het gebeuren zijn. Laten we ons bij de vereiste eenheid om Zion te doen bloeien afvragen of wij zijn uitgestegen boven gekijf, twist, afgunst en strijd. Zijn wij als individu en als volk vrij van twist en strijd? En zijn wij één volgens de eenheid die de wet van het celestiale koninkrijk vereist? Elkaar vergeven is essentieel voor deze eenheid. Jezus heeft gezegd, ik, de Heer, zal vergeven wie ik vergeven wil. Maar van u wordt het vereist alle mensen te vergeven. We worden één van hart en één van zin als we ieder persoonlijk de heiland in het middelpunt van ons leven plaatsen en hen volgen die hij heeft geroepen om ons te leiden. We kunnen één zijn met president Thomas S. Monson in liefde en zorg voor elkaar. Op de vorige algemene conferentie in april sprak president Monson de volgende woorden tot hen die de kerk hebben verlaten en tot ons allemaal. En ik citeer, in de heilige beslotenheid van ons eigen geweten vinden we die geest, die vastberadenheid om de oude mens af te leggen en ons ware potentieel te willen verwezenlijken. In die geest geven we opnieuw dezelfde uitnodiging. Kom terug. In de geest van de reine liefde van Christus reiken we u de hand en spreken we ons verlangen uit om u te helpen en in ons midden te verwelkomen. Tegen hen die neerslachtig zijn of die beproefd worden en bang zijn, zeggen we, laat ons u helpen en troosten en uw angsten wegnemen. Einde citaat. Eind juli van dit jaar kwamen jong alleenstaanden uit diverse landen in Oost-Europa bijeen in een plaats bij Boedapest, Hongarije, voor een conferentie. Tot deze groep hoorden ook 20 jonge mannen en vrouwen uit Moldavië, die dagen bezig waren geweest om een paspoort en visum te bemachtigen en ruim 30 uur per bus hadden gereisd om erbij te zijn. Het conferentieprogramma omvatte een stuk of 15 workshops. Iedereen moest er 2 of 3 kiezen die hij of zij het liefst wilde bijwonen. In plaats van zich helemaal op hun eigen behoeften te richten, gingen deze Moldavische jongvolwassenen met elkaar in overleg, zodat in elk geval 1 persoon uit hun groep deel zou nemen aan elke workshop en uitgebreide aantekeningen zou maken. Ook zouden ze aan elkaar vertellen wat ze hadden geleerd en later ook aan de jongvolwassenen in Moldavië die niet aanwezig konden zijn. In de meest eenvoudige vorm is dit een voorbeeld van de onderlinge eenheid en liefde die in 1000-voud en op allerlei manieren zorgen dat Zion wederkeert. Veel van het werk om Zion te vestigen bestaat uit onze persoonlijke inspanningen om de reine van hart te worden. Zion kan niet worden opgebouwd anders dan door de beginselen van de wet van het celestiale koninkrijk. Anders kan ik, de Heer, haar niet tot mij nemen. De wet van het celestiale koninkrijk bestaat uiteraard uit de wet van het evangelie en verbonden, zoals de heiland constant gedenken en onze belofte van gehoorzaamheid, offerande, toewijding en getrouwheid. De Heer kastijdde sommige heiligen van weleer vanwege hun wellustige verlangens. Deze mensen leefden in een wereld zonder televisie, zonder films, internet en iPods. Zijn wij in onze huidige wereld vol seksueel getinte beelden en muziek, vrij van wellustige verlangens en de daarmee gepaardgaande zonden? In plaats van de grenzen op te zoeken van fatsoenlijke kleding of ons te verlustigen in de plaatsvervangende onzedelijkheid van pornografie, moeten wij honger en dorsten naar gerechtigheid. Om tot Zion te komen, is het niet genoeg dat u of ik iets minder goddeloos zijn dan anderen. We behoren niet alleen goede, maar heilige mannen en vrouwen te zijn. Laten we met de woorden van ouderling Neil A. Maxwell in gedachten voor eens en altijd onze woning in Zion vestigen en ons vakantiehuisje in Babylon opgeven. Door de hele geschiedenis heen heeft de Heer samenlevingen en individuen beoordeeld naar de mate waarin ze voor de armen zorgden. Hij zei, want de aarde is vol en er is meer dan genoeg. Ja, ik heb alle dingen bereid en heb het de mensenkinderen gegeven naar eigen believen te handelen. Daarom, indien iemand neemt van de overvloed die ik heb gemaakt en niet zijn deel volgens de wet van mijn evangelie aan de armen en behoeftigen geeft, zal hij onder kwelling met de goddelozen zijn ogen opslaan in de hel. Verder verklaart hij, niettemin zult u in uw stoffelijke zaken gelijk zijn, en wel zonder tegenzin. Anders zal de overvloed van de openbaringen van de Geest Gods worden tegengehouden. Wij bepalen het gebruik van onze middelen en bezittingen, maar leggen rekenschap af aan God van dit rentmeesterschap over aardse zaken. Het is fijn om te zien hoe gul u bijdraagt met uw vaste gaven en aan humanitaire projecten. In de loop der jaren is het lijden van miljoenen mensen verlicht en zijn talloze anderen in staat gesteld om zichzelf te helpen door de vrijgevigheid van de heiligen. Toch dient een ieder van ons bij het voorstuwen van de zaak van Zion gebedvol te overwegen of we alles doen wat we zouden moeten doen en alles doen in de ogen van de Heer wat betreft de armen en de behoeftigen. We kunnen onszelf afvragen, zoals zoveel van ons doen, in een samenleving waarin bezittingen en pleziertjes als afgoden dienen, of ons afzijdig houden van hebzucht en het verlangen naar meer en meer van deze wereldse goederen. Materialisme is nog een manifestatie van de afgoderij en hoogmoed die kenmerkend zijn voor Babylon. We zouden kunnen leren tevreden te zijn met wat genoeg is voor onze behoeften. De apostel Paulus waarschuwde Timotheus voor mensen die, ik citeer, de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. Einde citaat. Hij zei, wij hebben niets op de wereld medegebracht. Wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. In vele delen van de wereld gaan we onzekere economische tijden tegemoet. Laten we zo goed mogelijk voor elkaar zorgen. Ik moet denken aan het verhaal van een Vietnamees gezin dat in 1975 uit Saigon was gevlucht en uiteindelijk in een kleine staakcaravan in Provo, Utah kwam te wonen. Een jonge man in het vluchtelingengezin werd huisonderwijscollega van broeder Johnson, die met zijn grote gezin dichtbij woonde. De jongen vertelde het volgende. Op een dag merkte broeder Johnson dat ons gezin geen keukentafel had. De volgende dag verscheen hij met een vreemd uitziende, maar volkomen bruikbare tafel, die prima tegen de muur tegenover het aanrecht in de keuken paste. Ik vond hem een vreemd uitzien, omdat twee tafelpoten bij het tafelblad pasten en twee niet. Bovendien staken er uit de rand van het versleten tafelblad enkele kleine houten pinnetjes uit. Al gauw gebruikten we deze unieke tafel om ons dagelijkse voedsel op te bereiden en aten we er tussendoortjes aan. Onze gezamenlijke maaltijden aten we nog steeds op de grond, zoals dat in Vietnam gaat. Op een avond kwam ik bij broeder Johnson binnen om te wachten tot hij met me mee op huisonderwijs zou gaan. In de keuken dichtbij zag ik tot mijn verbazing een tafel staan die vrijwel identiek was aan de tafel die hij mijn familie had gegeven. Het enige verschil was dat waar onze tafel pennetjes had, de tafel van de Johnsons gaten had. Toen besefte ik dat deze liefdadige man, toen hij onze behoeften zag, zijn eigen keukentafel uit elkaar had gehaald en voor elke helft twee nieuwe poten had gemaakt. Het was duidelijk dat de familie Johnson niet rond dit kleine meubelstuk paste. Ze paste er waarschijnlijk al niet zo makkelijk omheen toen hij nog compleet was. Gedurende de rest van mijn leven is dit in mijn herinnering een goed voorbeeld van echt geven gebleven. De profeet Joseph Smith heeft gezegd, de opbouw van Zion moet ons grootste doel zijn. In onze gezinnen, laten wij er in onze gezinnen en in onze ringen naar streven Zion op te bouwen door eenheid, rechtschapenheid en naasteliefde. Ter voorbereiding op de grote dag wanneer Zion het nieuwe Jeruzalem zal verrijzen. In de woorden van onze lofzang, Israël, hoor, God roept u allen. Roept u weg uit zond en wee. Het grote Babylon zal vallen. Al haar hoogte trekt God mee. Kom tot Zion. Zions jubel is gewis. Kom tot Zion. Want weldra komt onze Heer. Ik getuig van Jezus Christus, de koning van Zion. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We remind the brethren of the general priesthood meeting.
We wijzen de broeders op de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 in het conferentiecentrum wordt gehouden. De uitzending van het tabernakelkoor is morgenochtend van 9:30 tot 10:00. De zondagmorgenbijeenkomst is direct daarna. Wij bedanken het jeugdwerkkoor dat vanmiddag zulke prachtige muziek ten gehore bracht. Zij zullen nu zingen, I love to see the temple. Onze slotspreker is ouderling David A. Bednar van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor, We thank thee, O God, for a prophet. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Don R. Clark van de 70. Mijn toespraak in de vorige conferentie ging over het evangeliebeginsel van bidden in geloof. Vandaag wil ik nog 3 beginselen bespreken waarmee we onze gebeden zinvoller kunnen maken. En ik bid om de leiding van de Heilige Geest voor u en voor mij. Beginsel 1. Onze gebeden worden zinvoller als we de Heer raadplegen bij al onze handelingen. Eenvoudig gezegd, bidden is communicatie met onze hemelse Vader, van zijn zoons en dochters op aarde. Zodra we de ware relatie van ons met God kennen, namelijk dat God onze Vader is en wij zijn kinderen zijn, wordt bidden opeens een natuurlijke en intuïtieve aangelegenheid voor ons. Wij moeten altijd tot de Vader bidden in de naam van de Zoon. We hebben de belofte dat als we oprecht bidden voor wat goed is en in overeenstemming is met Gods wil, wij gezegend, beschermd en geleid kunnen worden. Openbaring is communicatie van onze hemelse Vader met zijn kinderen op aarde. Indien wij vragen in geloof, kunnen wij openbaring op openbaring en kennis op kennis ontvangen. En de verborgenheden en vredige dingen kennen die vreugde en het eeuwige leven brengen. De verborgenheden zijn die dingen die we alleen door de macht van de Heilige Geest kunnen weten en begrijpen. De openbaringen van de Vader en de Zoon worden overgebracht door het derde lid van de Godheid, ofwel de Heilige Geest. De Heilige Geest is de getuige van en boodschapper voor de Vader en de Zoon. De patronen die God heeft gevolgd bij het scheppen van de aarde geven ons inzicht in hoe we zinvoller kunnen bidden. In het derde hoofdstuk van het boek Mozes lezen we dat alle dingen geestelijk zijn geschapen voordat zij hun natuurlijke staat op aarde waren. En nu zie, ik zeg u dat dit de scheppingsfasen zijn van de hemel en de aarde, toen zij werden geschapen, ten dage dat ik de Heere God de hemel en de aarde maakte. En iedere plant van het veld, eer deze op de aarde was, en ieder gewas van het veld, eer het groeide. Want ik, de Heere God, heb alle dingen waarvan ik heb gesproken geestelijk geschapen, voordat ze in hun natuurlijke staat op het oppervlak der aarde waren. Wij leren in deze versen dat de geestelijke schepping voorafging aan de stoffelijke schepping. Zo speelt ook een zinvol gebed in de ochtend en een belangrijke rol in de geestelijke schepping van elke dag, voorafgaand aan de stoffelijke schepping of het feitelijk verloop van die dag. Net als de stoffelijke schepping was gekoppeld aan en voortbouwt op de geestelijke schepping, zijn zinvolle gebeden in de ochtend en in de avond aan elkaar gekoppeld en bouwen ze op elkaar voort. Denk eens na over dit voorbeeld. Er zijn vele dingen in ons karakter, in ons gedrag of aangaande onze geestelijke groei, waarover we onze hemelse Vader in ons ochtendgebed moeten raadplegen. Na het uiten van onze gepaste dankbaarheid voor ontvangen zegeningen, smeken we om inzicht, leiding en hulp om de dingen te doen die we niet op eigen kracht alleen kunnen doen. Wij kunnen bij het bidden bijvoorbeeld het volgende overwegen. Nadenken over situaties waarbij we te scherpe of onterechte woorden spraken tegen diegene die we het meest lief hebben. Erkennen dat we wel beter weten, maar niet altijd handelen overeenkomstig onze kennis. Onze spijt betuigen voor onze zwakheden en dat we de natuurlijke mens niet serieus genoeg afleggen. Besluiten om ons leven meer op het voorbeeld van de Heiland af te stemmen. En smeken om meer kracht om onszelf te verbeteren. Een dergelijk gebed is essentieel als geestelijke voorbereiding op onze dag. Gedurende de dag hebben we steeds een gebed in ons hart voor blijvende steun en leiding, zoals Alma het aangaf, laten al uw gedachten tot de Heer uitgaan. Op die dag zullen we merken dat er situaties zijn waarin we doorgaans geneigd zijn om fel te reageren, maar het niet doen. Of dat we snel boos worden, maar deze keer niet. We merken dat we hulp en kracht van boven krijgen en onderkennen nederig de antwoorden op onze gebeden. En op dat moment van erkenning geven we in een stil gebed blijk van onze dankbaarheid. Aan het eind van onze dag gaan we weer op onze knieën en brengen we verslag uit aan onze Vader. We nemen de gebeurtenissen van de dag door en uiten onze oprechte dankbaarheid voor de zegeningen en de hulp die we hebben ontvangen. We bekeren ons en stellen met de leiding van de Geest van de Heer vast hoe we ons de volgende dag kunnen verbeteren. Broeders en zusters, zo bouwen we in ons avondgebed voort op ons ochtendgebed. En zo is ons avondgebed ook een voorbereiding op een zinvol ochtendgebed. Ochtend- en avondgebeden en alle gebeden daartussen staan niet los van elkaar. Ze zijn juist aan elkaar gekoppeld. Elke dag, en over meerdere dagen, weken, maanden en zelfs jaren. Zo geven we ten dele ook gehoor aan de schriftuurlijke aansporing om altijd te bidden. Dergelijke zinvolle gebeden maken het mogelijk de grootste zegeningen te ontvangen die God aan zijn getrouwe kinderen heeft beloofd. Onze gebeden worden zinvoller als we ons bewust zijn van onze relatie met God en de volgende aansporing in acht nemen. Ja, en roep God aan voor al uw onderhoud. Ja, laten al uw handelingen tot de Heer zijn. En waarheen gij ook gaat, laat het in de Heer zijn. Ja, laten al uw gedachten tot de Heer uitgaan. Ja, laten de gevoelens van uw hart voor eeuwig op de Heer zijn gericht. Raadpleeg de Heer bij al uw handelingen, en Hij zal u ten goede leiden. Ja, wanneer gij u des nachts neerlegt, leg u dan neer in de hoede des Heren, omdat Hij over u zal waken in uw slaap. En wanneer gij des ochtends opstaat, laat uw hart dan vol dankbaarheid zijn jegens God. En indien gij die dingen doet, zult gij ten laatste dagen worden verhoogd. Beginsel nummer 2. Onze gebeden worden zinvoller als we onze oprechte dankbaarheid uiten. In de periode dat wij op Brigham Young University, Idaho werkzaam waren, hadden zuster Bednar en ik vaak algemene autoriteiten over de vloer. Ons gezin leerde een belangrijke les over zinvol gebed toen we op een avond in gebed knielden met een lid van het Quorum der Twaalf. Eerder die dag hadden zuster Bednar en ik vernomen dat een dierbare in onze vriendenkring plotseling was overleden. Ons eerste verlangen was te bidden voor de achterblijvende partner en kinderen. Toen ik mijn vrouw vroeg om het gebed uit te spreken, stelde het lid van de twaalf, zonder van het drama te weten, beleefd voor dat zuster Bednar in het gebed alleen haar dankbaarheid zou uiten voor ontvangen zegeningen en verder niets zou vragen. Zijn voorstel was als de aansporing van Alma aan de leden van de kerk van Weleer om zonder ophouden te bidden en voor alles te danken. Gezien de onverwachte tragedie, leek het vragen om zegeningen voor onze vrienden ons in eerste instantie urgenter dan het uiten van dankbaarheid. Maar zuster Bednar reageerde echter met geloof op de aanwijzing die ze had ontvangen. Ze dankte onze hemelse Vader voor de zinvolle en fijne ervaringen met deze dierbare. Ze uitte oprechte dankbaarheid voor de Heilige Geest als de trooster en voor de gaven van de Geest, waardoor we tegenspoed kunnen verduren en anderen kunnen dienen. Als belangrijkste punten van dankbaarheid noemde zij het heilsplan, het zoenoffer van Jezus Christus, zijn opstanding en de verordeningen en verbonden van het herstelde evangelie, waardoor gezinnen eeuwig samen kunnen zijn. Ons gezin heeft uit die ervaring veel geleerd over de kracht van dankbaarheid in zinvol gebed. Door dat gebed werd ons gezin gezegend met inspiratie over diverse zaken die ons bezighielden en zorgen baarden. We leerden dat onze dankbaarheid voor het plan van geluk en voor het verlossende werk van de Heiland de nodige geruststelling bood en ons een vaster vertrouwen gaf dat alles goed zou komen met onze dierbare vrienden. Ook kregen we meer inzicht in de dingen waarover we moesten bidden en op gepaste wijze vragen in geloof. De gebeden die voor mij het meest zinvol en geestelijk waren, bestonden uit vele uitingen van dankbaarheid met maar weinig of geen vragen. Ik ben nu gezegend om met apostelen en profeten te bidden en zie bij deze hedendaagse leiders van de kerk van de heiland dezelfde eigenschap die zo kenmerkend was voor opperbevelhebber Moroni in het Boek van Mormon. Dit zijn mannen van wie het hart opzwelt van dankbaarheid jegens God voor de vele voorrechten en zegeningen die hij zijn volk schenkt. Ook gebruiken zij geen omhaal van woorden, want hun wordt gegeven wat zij moeten bidden. En ze zijn vervuld met verlangen. De gebeden van profeten zijn als die van een kind in hun eenvoud en krachtig vanwege hun oprechtheid. Als we ernaar streven onze gebeden zinvoller te maken, laten we het volgende dan niet vergeten. In niets geeft de mens God aanstoot, ofwel tegen niemand is zijn verbolgenheid ontbrand, dan alleen tegen hen die niet in alle dingen zijn hand belijden en zijn geboden niet gehoorzamen. Broeders en zusters, ik stel voor dat u en ik regelmatig een gebed uitspreken, waarin we alleen onze dank en dankbaarheid uiten. Laten we dan nergens om vragen, maar laat onze ziel zich verheugen en proberen te danken met alle kracht van ons hart. Beginsel nummer 3. Onze gebeden worden zinvoller als we voor anderen bidden, met een eerlijke bedoeling en een oprecht hart. Onze Hemelse Vader vragen om de zegeningen die we verlangen in ons eigen land, is goed en gepast. Maar oprecht bidden voor anderen, zowel voor hen die we lief hebben als voor hen die ons vervolgen, is eveneens een belangrijk element van zinvolle gebeden. Net zoals het vaker danken in onze gebeden het kanaal voor openbaringen verder opent, zorgt het bidden voor anderen met alle krachten van onze ziel dat we de stem van de Heer beter kunnen horen en er gehoor aan geven. We kunnen lering trekken uit het voorbeeld van Lehi in het Boek van Mormon. Lehi reageerde in geloof op profetische raad en waarschuwingen aangaande de verwoesting van Jeruzalem. Hij bad vervolgens tot de Heer met zijn gehele hart ten behoeve van zijn volk. Als antwoord op zijn vurig gebed werd Lehi gezegend met een heerlijk visioen van God en zijn zoon en van de aanstaande verwoesting van Jeruzalem. Lehi verheugde zich en zijn gehele hart was vervuld wegens de dingen die de Heer hem had getoond. Ziet u dat het visioen tot hem kwam als antwoord op een gebed voor anderen en niet als gevolg van een verzoek om persoonlijke kennis of leiding? De Heiland gaf het volmaakte voorbeeld van oprecht bidden voor anderen met een eerlijke bedoeling. In zijn indrukwekkende hogepriesterlijk gebed dat Jezus uitsprak in de nacht voor zijn kruisiging, bad hij voor zijn apostelen en alle heiligen. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Tijdens de bediening van de Heiland in Amerika gaf hij de menigte de opdracht om zijn leerlingen te overwegen en te bidden voor begrip. Hij genas de zieken, hij bad voor de menigte met woorden die niet opgeschreven konden worden. De uitwerking van zijn gebed was overweldigend. Niemand kan zich de vreugde indenken die onze ziel vervulde op het ogenblik dat wij hem voor ons tot de Vader hoorden bidden. Broeders en zusters, stel je voor hoe het zou zijn om de Heiland van de wereld voor ons te horen bidden. Voelen onze echtgenoten, kinderen en andere familieleden ook de kracht van onze gebeden tot de Vader voor hun specifieke behoeften en verlangens? Horen degenen die wij dienen ons met geloof en oprechtheid voor hen bidden? Als degenen die wij lief hebben en dienen, de invloed van onze oprechte gebeden voor hen niet hebben gehoord en gevoeld, is het nu tijd om ons daarvan te bekeren. Als we het voorbeeld van de Heiland navolgen, worden onze gebeden daadwerkelijk zinvoller. We hebben de opdracht gekregen om altijd te bidden, zowel overluid als in ons hart, zowel ten overstaan van de wereld als in het verborgen, zowel in het openbaar als in afzondering. Ik getuig dat onze gebeden zinvoller worden als we de Heer raadplegen bij al onze handelingen, als we onze oprechte dankbaarheid uiten en als we voor anderen bidden met een eerlijke bedoeling en een oprecht hart. Ik getuig dat onze Hemelse Vader leeft en dat Hij elk oprecht gebed hoort en verhoort. Jezus is de Christus, onze Heiland en Middelaar. Openbaring bestaat echt. De volheid van het Evangelie is in deze bedeling op aarde hersteld. Daarvan getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father.
Onze dierbare Vader in de hemel. Deze heilige gelegenheid komen we voor u. En we openen ons hart voor u en we bidden voor u. We danken voor uw Zoon Jezus Christus, voor zijn verzoening. Voor ieder van ons persoonlijk. Wij waarderen bijzonder de profeet Thomas S. Monson en presentaringen Oogdorf en het Quorum der Twaalf Apostelen. We zijn dankbaar vandaag dat we onze handen konden opsteken om hen te steunen en dat we bidden dat we door onze daden dat ook mogen uiten. Wij zijn dankbaar voor wat we vandaag gevoeld hebben, voor antwoorden op gebeden. We weten dat de boodschappen die we ontvangen van u komen, dat we ze nodig hebben. We zijn dankbaar voor wat we gevoeld en geleerd hebben. We zijn dankbaar voor gezinnen en wat wij erover weten, voor de gelegenheid die we hebben om elkaar in deze moeilijke tijden tot steun te zijn. En wij zijn dankbaar voor het eeuwig gezin en de verordeningen van de tempel. Wij zijn dankbaar voor het koor, het bijzondere koor en wat zij voorstellen voor de bijzondere generatie jonge mensen die zijn voorbehouden, voorbestemd voor deze tijd. Help ons dat we over hen kunnen waken en ze vooruit kunnen helpen. Vader, wij vragen u om die mensen te zegenen die grote behoeften hebben in deze wereld. We bidden dat wij een invloed van geloof, hoop en moed mogen zijn. Dat onze levens op u gefocust mogen zijn en op de leerstellingen van het Koninkrijk. Wij vragen een bijzondere zegen dat u met de profeet wil zijn en met zijn lieve vrouw en anderen die bijzondere behoeften hebben. Dit zeggen we in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast.
Dit was een uitzending van de 178ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een jeugdwerkkoor uit Caseville en Fruit Heights in Utah. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.